Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. Voor vanmorgen hebben wij de heer Hoefakker bereid gevonden om ons op het orgel te begeleiden. De collecte voor vanmorgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Aanstaande maandagavond, dat is dus morgen, komt de Bijbelstudiekring weer bijeen bij broeder Erik Tinga aan de Duinweg.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Laten we samen zingen tot Gods eer. Psalm 136, 1, 2, 3 en 13. Psalm 136, 1, 2, 3 en 13. En na stil gebed, fotum en groet zingen we staande het klein Gloria. Dus na foto met groet het klein Gloria. Laten wij nu in stilte Gods aangezicht zoeken en tijd nemen voor een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt Gij, Heer onze God, Schepper van hemel en aarde, Koning van ons leven. U die trouw houdt tot in de eeuwigheid. U die niet laat varen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons vanmorgen wil groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen.
Hier zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gisterenmorgen en gistermiddag hadden we een studiedag samen met dominee Yossi Ben Zwi uit Jeruzalem. En het was een hele mooie dag in Terschuur in de buurt van Barneveld. Die is ook trouwens in Katwijk geweest. En dominee Ben Zwi vertelde ons, als je nou de eerste 5 boeken van Mozes neemt, dat heet dat de Torah. En wij vertalen dat vaak met wet. En dan heeft dat iets met je moet dit, of je moet dat, of je moet zus, of je moet zo. Maar zo heeft God het helemaal niet bedoeld. De eerste, laten we zeggen, de boeken uit het Oude Testament, dat is ook genade. Gods genade in de schepping, Gods genade, juist ook voor het volk. En het is ook Gods genade dat hij ons zijn woord heeft gegeven. En de geboden van de Heere mogen we ook niet lezen. Ja, natuurlijk, aan de ene kant de wet doet zonde kennen. En daardoor ontdekken we van wat we allemaal niet goed doen. Maar die wet mogen we ook lezen, die aanwijzing van de Heere als Gods genade regels. En als we dat zo gaan lezen door de Heere Jezus Christus, dan gaat het ook iets van die vreugde in ons hart komen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog een dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is leeg, zinloos, doelloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Dat betekent niet dat we de naam van de Heere niet mogen gebruiken, maar wel gebruiken op een goede manier. Niet te misbruiken, maar juist ook met ere noemen. Zijn naam mag eeuwig eer ontvangen. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknechten, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Heer Jezus zegt, weet je waar het om gaat in het leven? Om de liefde tot God. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alle krachten. Dat is het eerste en het grote. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou weten we uit de ervaring van ons leven dat we juist ook dat niet uit onszelf doen. Wij hebben eerder alleen onszelf lief dan God boven alles en de naaste als onszelf. En elke keer moet je weer dat tot de ontdekking komen dat het zo is. Tegelijkertijd moet het je elke keer weer naar hem die genade op genade heeft gegeven, namelijk de Heer Jezus Christus, brengen. En vanuit hem mogen we ook leven in de vreugde van Gods liefde en genade. Want hij heeft alles vervuld en hij werkt het ook uit in mijn leven. Laten we nu zingen. Gezang 247. Gezang 247. had zo'n Bijbel er wel bij. Laten we samen bidden, ons verootmoedigen voor de Heere en hem zoeken in het gebed, zodat hij ook ons opnieuw bemoedigen wil en sterken wil. Hemelse Vader, zo zijn we dankbaar en blij dat we in uw huis samen mogen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Heer, we danken u dat u ons in zijn naam redt, bevrijdt, verlost, tot nieuw leven roept, tot eeuwig leven bestemd hebt. U hebt ons in liefde uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om in u heilig en onbesmet en onberispelijk te zijn. Dan gaat het je duizelen, want dat begrijp je helemaal niet. Het begrijp is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Heren, we kunnen er niet bij, maar we mogen, we weten niet precies hoe de zon werkt, maar we mogen ons wel verblijden in de warmte en het licht van de zon die u gemaakt hebt. En zo begrijpen we niet alles, Heren, maar we mogen ons wel verblijden in uw aanwezigheid, in uw trouw, in uw liefde en in uw, ja, dat u ons het hart open doet voor uw aanwezigheid, dat we het zeker weten, dat we in geloof en vertrouwen verder kunnen trekken op weg naar uw heerlijke toekomst, op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Vader, we willen ons verootmoedigen voor uw troon, omdat we ook als we naar uw woord luisteren, dan weten we dat we uit genade leven. We hebben het niet verdiend. We hebben eigenlijk verdiend dat u ons wegdoet, of dat u ons maar aan onszelf overlaat of overgeeft. Dat hebben we verdiend, maar u doet dat niet. En dat blijkt elke keer maar weer, dat u ons opzoekt in uw liefde en trouw, dat u ons roept uit de duisternis waarin we dwalen, door een vreemde stem bekoord, en dat u ons trekt met de koorden van uw liefde. Nader mijn God tot u, nader mijn God tot u. Dat we zo bij u een veilig plekje mogen vinden. Heere, vergeef alle zonden en verkeerde dingen. Vergeef alle onreinheid in onze harten, in onze gedachten, die niemand kan lezen, maar u wel. U kent ons leven, u kent onze gedachten. U verstaat van verre onze gedachten. Voor u is niets verborgen, voor u ligt alles open voor uw ogen. En Heere, daarom kunnen we twee dingen doen. We kunnen voor u wegvluchten, omdat we niet willen dat de verkeerde dingen aan het licht komen. Maar we kunnen ook tot u de toevlucht nemen en zeggen, Heere, vergeef. Neem het alstublieft weg. Bedek het door het bloed van onze heiland, Jezus Christus. En dank u wel dat u dat ook doet. Want u hebt dat laten zien. U hebt dat geopenbaard. U hebt het ons aan ons verteld in uw woord. En nou gaan we uw woord openen ter verkondiging. Heere, geef dat dat woord ons zal onderwijzen. Dat dat woord ons zal weerleggen daar waar wij op een verkeerde manier over de dingen denken. Daar waar het woord ons opvoedt, dat we echt ook sterk worden in dat woord van u. Het goddelijk woord. Want het is uw woord. En in dat woord komt u aan het woord. Zo wil u dat we de dingen bekijken. Heer, we ontdekken dat we zo vaak anders denken. Maar wilt u ons helpen om hervormd te worden door de vernieuwing van ons denken. Veranderd te worden. Telkens maar weer ons gedachten en ons hart in uw richting, de goede richting te zetten. Zo dragen we deze tijd aan u op. Laat het gevulde tijd zijn. Laat het tijd zijn waarin we u mogen ontmoeten. Heren, dat is een diep verlangen van ons. Dat u hier wil zijn met uw aanwezigheid. U ziet hier op de aantallen. Maar u zegt wel, als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan mag je ervan uitgaan dat ik er ook ben. Dat u in ons midden wil zijn. En daar kunnen we u alleen maar voor danken. Dat het zo is. En als u er bent, dan is het leven goed. Omdat u ons begroet. omdat u van ons weten wil. Dank u wel voor dit plekje van geborgenheid. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Heere, zegen ons met de zalving van uw geest. Wilt u mijn mond ook zalven, zodat ik de woorden mag vertellen en doorgeven die van u zijn, Heere. Niet die van mij zijn, maar van u zijn. En dat het ook zal landen in ons alle leven, in ons alle hart. Ook degene die nog meeluistert via het internet, later deze dag of in deze week, wilt u geven dat hij of zij gezegend mag worden. Zegen mijn ziel de grote naam des Heeren. Laat alles wat in mij is, God de Vader, Zoon en Heilige Geest, eren. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen uit Gods woord twee gedeelten. Een gedeelte uit 2 Petrus. Ik mocht afgelopen de zaterdag weer terug. Mocht ik iets vertellen over zijn wederkomst. Het sluit er ook een beetje bij aan. 2 Petrus, de eerste en de tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 2. 2 Petrus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 11. Ik wil met u nadenken vanmorgen over de lofverheffing bij de Onze Vader. U weet wel, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dus wat doe je? Dan ga je God loven en prijzen. En dan zeg je eigenlijk, God, wat u doet is betrouwbaar, want we zeggen er amen op. 2 Petrus, hoofdstuk 2, 1 tot en met 11. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. Velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. Zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen, maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd, en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel die er zedeloos heeft behouden, want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken, dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, vooral hen die begeerig naar onreinheid het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen vol van zelfwagen schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen hun meerdere in sterkte en macht bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Een woord van de Heere God zelf over eigenlijk over de eindtijd. We lezen nog een stukje uit 2 Korinthe. 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Vers 18 tot 22. 2 Korinthe hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 22. En we zingen daarna van Psalm 119, vers 1, 8 en 10. Psalm 119, 1, 8 en 10. De apostel zegt, bij de trouw van God, ons spreken tot u is niet ja en nee. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is het ook door hem het amen. Tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te leven. Halleluja. Thank you. wil nog met u lezen zondag 52, 128 en 129, vraag en antwoord. Hoe besluit gij uw gebed? Dat is de vraag. En we weten dat allemaal, want de uur is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, dit alles vragen wij van u, omdat gij onze koning de macht over alles bezit. Zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goed te geven. En omdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. We zeggen ook nog het woord amen. Wat betekent dat? Amen betekent niet, het is het einde van het gebed. En fijn dat het ophoudt. Maar amen betekent, het is waar en zeker. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem begeer. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, als je naar de winkel gaat, dat zal zeker ook hier wel zo zijn, je loopt de schoenenwinkel in, of je loopt eens een keer een andere winkel in waar ze mooie t-shirtjes verkopen en dat soort dingen, dan zie je allemaal merken, merkkleding. En ook al is het niet zo duur, maar overal staat wel een merk op. En dat is steeds gewoner geworden. We zoeken naar merkkleding, want op de een of andere manier denken we dat dat beter is. En als je bijvoorbeeld op school geen merkkleding draagt, merkschoenen, een Nike of iets anders, dan tel je niet mee. En daarom moeten de kinderen ook maar merkkleding hebben. Dus alles draagt een bepaald merk. En als je daar niet aan meedoet, dan tel je ook niet meer mee in deze maatschappij. Althans, voor velen niet meer. Mag ik dan even in die taal blijven, dat eigenlijk ook ons gebed, ons geloofsleven, een teken mag dragen, een merkteken mag dragen. Dat gebed wat wij bidden, dat draagt niet het merkteken van een of andere voetbalster of basketbalster, maar het draagt de naam van de koning der koningen en van de heer der heren. Wij bidden het u in de naam van Jezus. Dus ons doen en laten, ons geloofsleven, mag het teken dragen, het merkteken dragen van de gekruisigde en de opgestane Heer. Soms vraag ik me wel eens af, juist ook met die, met de nadruk op al die merktekens in wat kleding enzovoort enzovoort, is het niet zo dat we langzaam maar zeker openkomen voor dat ene teken wat ook genoemd wordt in de Openbaring, namelijk het teken van het beest. Want in de eindtijd zullen ook alle mensen een bepaald teken dragen. Namelijk het teken 666. En wat het dan precies betekent, daar gaan we verder niet op in. Daar zou je een hele studie over kunnen houden. Maar je ziet dan wel, in de eindtijd dragen alle mensen het teken op een hand of op een voorhoofd. Het teken van 666. Dus met andere woorden, worden we niet in de maatschappij steeds meer klaargemaakt voor dat ene teken. En daarom is het belangrijk dat wij juist een ander teken dragen. Namelijk de teken van Christus, het gekruisigde en opgestane. Dat is onze koning. Dat is onze koning. En dat willen we nou vertellen bij ons gebed. We eren God als onze koning. En als we alles gevraagd hebben en gezegd hebben in het gebed, dan verheffen we onze gedachten en ons hart helemaal tot God. En dan zeggen we, van u is het koninkrijk. En van u is de kracht en de heerlijkheid. En niet maar even, maar tot in alle eeuwigheid. Kijk, een merk, dat is een merkteken, dat is vandaag in en morgen is het weer uit. En dan hoor je er misschien niets meer van. Dan zijn er weer andere merktekens. Maar dit merkteken, het teken van de zoon van de mensen. He, dus ik heb het ook bij die zingen naar de zondag aangehaald. Dat de Bijbel zegt, dan zullen ze het teken van de zoon des mensen zien. De zoon des mensen die komt op de wolken van de hemel. En dat teken, dat is het teken van het kruis. Van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En broers en zusters, dat is ons merkteken, dat is onze merkkleding. Dragen wij het teken van het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat wezenlijk dat we dat teken dragen? Nou, de catechismus zegt eigenlijk allereerst dat hij onze koning is. Ik heb het al genoemd, maar dat is wel belangrijk. Wie zit er op de troon van ons leven? Want van u is het koninkrijk. In het gebed vertellen we aan God, u bent onze koning. De koning van de kerk. De koning van ons hier samen. Is er maar één die koning is. Dat is niet de dominee, dat is niet de ouderling, dat is niet, nou noem maar op, wie dan ook. Er is er maar één die koning is. Dat is de Heer Jezus. U bent koning. U bent koning van onze kerk. U bent koning van mijn hart. U bent koning van mijn leven. U bent koning van mijn gezin. Thuis is er maar één degene, één iemand die de dienst uitmaakt. En als we dan bidden thuis, met onze Vader, vertellen we dat eigenlijk aan God. Heere God, u bent degene die de dienst uitmaakt in ons leven. In ons gezin. In ons werk. Ga zo maar door. En u wil alles te maken hebben met het feit dat ik God Vader mag noemen. En u wil alles te maken hebben met het feit dat ik ook eten en drinken zal krijgen. Daar bidden we ook om. Hè? En dat uw naam geëerd wordt. Nou, noem maar op. Enzovoort, enzovoort. Broeders en zusters, het eerste is belangrijk dat we dat beseffen als we bidden. En dat het voor ons geen formaliteit is. Want het kan natuurlijk ook zo gebeuren. Hè? Dat onze Vader, dat misschien bid je dat wel vaak. Maar dat je eigenlijk niet meer beseft wat je bidt. Dat kan gebeuren. Hè? Bij elk formuliergebed. Op zich is het helemaal niets tegen een formuliergebed. Want dat helpt je soms eenzijdigheid te voorkomen. Hè, je leert eigenlijk een formuliergebed al aan een kind aan. Heere, zegen deze spijs om Jezus wil. Amen. Of ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Nou, dat zijn allemaal formuliergebeden. Er is niks mis mee, zo is de onze Vader dat ook. Maar het betekent wel, als je altijd dat gebed bidt, dan heb je de kans dat je niet meer beseft wat je bidt. Want die woorden zijn zo vertrouwd geworden, dat we als het ware wel zeggen, maar bijna een formaliteit aan het worden is. En daar betrap je jezelf wel eens op. En ik denk dat u dat zo zelf ook wel herkent. Ja, maar wat zeg ik nou eigenlijk en wat bid ik nou eigenlijk? En is mijn gedachte er nog wel bij? Is mijn hart er nog wel bij? Want ik bid het wel, maar het volgende moment ben ik met alles en nog wat bezig waar de Heer misschien helemaal buiten staat. Broers en zusters, we betrappen onszelf er ook wel op. En daarom kan je zeggen van, heel eenvoudig, er is een troon in mijn kerk. Er staat een troon in. Er is een troon in mijn hart. Er is een troon. En op die troon zit iemand, heel eenvoudig. Er zit iemand, hij is niet leeg, maar op die troon zit iemand. En wie zit er nou op de troon van mijn hart? Wie zit er nou op de troon in de kerk? Is dat het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Is dan dat de gekruisigde die opgestaan is? Of is het misschien iemand anders of iets anders, of ben ik het zelf? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat ik zelf op de troon van mijn leven zit. Ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. En dat is natuurlijk gekomen eigenlijk door de zondeval. Is de Heere God van die troon afgebracht, omdat we zijn woord niet meer wilden luisteren, maar het woord van de boze. En dan zit ik op die troon. En misschien zitten er nog meer mensen of dingen op die troon. Weet je, en dat is zo belangrijk, hè, dat je kan zeggen van, ja, ik beleid het wel, maar is het ook werkelijk zo? Want in het gebed richt je je op de Heere en de Heere ziet ons leven. En we beginnen toch met het onze Vader die in de hemelen zijt. Nou ja, waarom wordt de Heer Jezus onze, of God onze Vader? Door onze Koning, door de Heer Jezus. Nou, leef ik daaruit? Dat is wezenlijk. En weet u, over een paar weken willen we weer met elkaar het avondmaal vieren, over 2 weken. En wat vieren we dan? Dan vieren we dat ons paaslam geslacht is. Dat er één iemand is gekomen die alles voor ons heeft overgehaald. Die zijn bloed heeft gegeven als een verzoening voor onze zonde en schuld. En als wij de beker laten rondgaan, dan beleiden we dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. Dat het is voor een nieuw verbond. Dat het is voor de bescherming tegen de verderfengel. Tegen de toorn van God. Dus je zou kunnen zeggen, als we samen avondmaal vieren, dan betekent dat dat we Gods barmhartigheid, Gods genade, Gods liefde voor u en mij, voor ons allen centraal stellen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Is er maar één die dat voor elkaar gekregen heeft. Is er maar één die dat gedaan heeft. Nog die, nog die. Nee, Jezus Christus. Hij is degene. Nou, en hij heeft dus recht op de troon van de kerk en troon van ons leven. En waarom? Omdat hij ongelooflijk van ons houdt. Dat hij alles voor ons overgehad heeft. Dat hij de dood doorgegaan is. En dat hij voor ons het eeuwige leven heeft meegenomen, meegebracht. Uit de golven van de dood. En hij heeft het leven geopenbaard. Nou kan je natuurlijk denken over, er zit iemand op de troon zoals Jozef op de troon zat. U kent het wel, het verhaal van Jozef. En Jozef is verkocht naar door zijn broers, komt in Egypte terecht. Nou, uiteindelijk komt hij dan bij de farao, omdat hij dan die droom kan uitleggen. En wat gebeurt er nou? Jozef wordt onderkomen. En die farao die zegt van, Jozef heerst over alles. Over alles in Egypte enzovoort. Behalve over mijn huis. Dus ik sta nog boven hem. Maar Jozef was heer en koning over van alles en nog wat. Hij kon alles en nog wat besluiten. Maar er stond er maar één boven hem. En dan kan je zeggen van, ja, is Jezus zo koning over mijn leven? Hij mag over alles, maar ik sta nog boven hem. Dat kan. Dat je als het ware je toch nog zegt van, ja, maar Heere, gaat uw gang maar ik heb mezelf nog niet overgegeven aan de Heere. En er zijn nog dingen die ik bij hem vandaan haal. Nou, als dat zo is, als hij één belangrijkste is, ja, dan moet ik zelf van de troon af. En dat is best een moeilijk proces. Want dan moet ik ontdekken dat niet mijn wil geschieden, maar zijn wil geschieden. Dan moet ik ontdekken dat niet mijn koninkrijk komt, maar zijn koninkrijk komt. Nou, ga zo maar door. En het gebed wil ons daarbij helpen, maar wil ons ook bewust maken van er is, ik heb maar één Heer, één Koning en dat bent u. Nou, broers en zusters, hoe zit dat nou in ons leven? Hoe zit dat nou in onze kerk? Hoe zit het nou in uw en mijn persoonlijk leven? Is dat al zo? Daar kan niemand een antwoord op geven, behalve uzelf en de Heer. En daarom is het ook goed, als je bidt, dat je dat ook eens vraagt, Heren. Bent u eigenlijk koning in mij? Hoe zit het nou in mijn leven? Psalm 139, hè? Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. U kent mij vallen en opstaan. U verstaat van ver mijn gedachten. U kent mij. U weet hoe het in mijn leven is. Is het zo dat u echt in alle opzichten koning van mijn leven bent? Of juist niet? Nou, en als je dat zo in alle openheid aan de Heere neerlegt, dan zal de Heere zeker u daarin de weg wijzen. He, dus, want dan bid je naar zijn wil. Dan bid je datgene wat hij ook wil. Dan weten we zeker dat dat ook verhoord wordt. En waarom weten we dat zeker? Nou, de catechismus zegt, hij is niet alleen koning. Maar omdat gij, onze koning, de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt. Dus deze koning is niet machteloos. Je hebt koningen, Alexander is onze koning, en die kan van alles nog wat willen. Maar dat wil niet zeggen dat hij de macht heeft om dat te kunnen doen. He, dus ja, er zijn mensen die zeggen, oh, ik wil je helpen, wat dan ook. Dan willen ze het wel, maar ze hebben misschien de macht niet om het te kunnen doen. Het vermogen, de kracht. Nou, onze koning die wil ons helpen, namelijk het goede te zien, te ontvangen en te doen. En hij heeft ook de macht, want zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is het wezen. We hebben een koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat is zo heerlijk, hè? Dat we zeggen, heren, aan het eind van de preek, aan het eind van de preek misschien ook, maar het eind van het gebed, zeggen we, heren, u wil het goede. En u kan het ook. In mijn leven. Wat wil u dan? Nou, mijn bekering. Want uit mezelf ben ik een zondig mens en leef ik de andere kant op. Ik leef dus de kant van de boze op en de kant van de zonde. Maar nou bent u in staat om mij te bekeren. Doe het dan ook maar. Heren, want dat is het goede. U wil mijn bekering. En bekeer mijn. U wil mijn zaligheid. U wil mijn redding. U wil mijn behoud uit de duisternis. Heren, doe het maar. Dat zeg je eigenlijk. Doe het maar, heren. Want u kan het en u wil het ook. En daarom zeg ik van, geweldig, dat wil ik aan de heren vragen. Zo geloof ik. Want daar komt natuurlijk wel geloof bij. Kijken, hè? Het is niet alleen loven, de Heer, maar ook geloven. Dat is twee dingen die bij elkaar horen. Je looft en prijst de Heer. Nou ja, in de wereld wordt er ook van alles en nog wat geloofd, hè? En iedereen wordt de hemel. Maar geloven, dat is een tweede. Wij loven God. En wij geloven ook dat Hij het doen kan en wil. Hij kan en zal en wil in, hè, mij uitkomst geven. Dus hij is degene die het kan. Broers en zusters, bidden we zo in die verwachting? Zeggen we dat dan? Of zeggen we van, nou, misschien moeten we dan toch eens even een tijdje nemen waar we dat eens eventjes onder de loep nemen. Hoe zit het nou met mijn eigen leven? Maar weet u, het gaat niet alleen over mooie dingen, hè, het koninkrijk van de Heer. We hebben ook gelezen dat het koningschap van de Heere ook een andere kant heeft. En daar willen we vaak niet van horen, maar de apostel waarschuwt ons daar wel van. Want het is nooit vrijblijvend dat je God als koning eert, maar ook niet vrijblijvend als je God als koning niet eert. Er zijn twee wegen. Het is niet een derde weg. Er is niet een weg van, nou ja, het kan vriezen, het kan dooien. Het is die weg van neutraliteit, hè? Je kan niet neutraal zijn. Je bent of je zou voor de Heere helemaal en je zegt, Heere, bekeer mijn hart en ik wil alles ontvangen wat u voor mij heeft volbracht. Of je staat er helemaal buiten. Het is niet een soort grijs gebeuren, vaag gebeuren. En hoeveel christenen zitten juist in dat vage gebeuren? En we willen wel christen zijn, maar we willen ons niet bekeren. We willen wel christen zijn, maar het moet wel goedkoop zijn. We willen wel christen zijn, maar ik hoef niets in te leveren. Ik moet mijn eigen leven kunnen leven. En zo werkt het niet bij de Heer. Zo werkt het niet. En dat is ook niet de weg die de Heer ons wijst. Want als je je leven wil behouden, zegt de Heer, dan zou je het verliezen. Zo eenvoudig is het. Als je echt je leven wil behouden op de manier zoals je altijd geleefd hebt, dan zou je het uiteindelijk voor eeuwig verliezen. Maar als je het verloren hebt, om mijnentwil, als je alles legt aan mijn voeten, dan zal je het vinden. Daarom hebben we ook de apostel gelezen, Petrus, daar komen we het ook tegen. Hè? Petrus die zegt, het is niet vrijblijvend natuurlijk, want, weet je, de God van het Oude en het Nieuwe Testament is precies hetzelfde. Wat heeft God gedaan met de ongehoorzaamheid van mensen ten tijde van Noach. Hij heeft ze de kans gegeven door Noach, die de prediker, moet je maar lezen, hij wordt de prediker van de gerechtigheid. Dus ze zeggen wel, van elke plank die hij bracht aan de ark was een preek. En elke nagel als die gebruikt was een tekst. 120 jaar heeft hij gepredikt. Als het 120 jaar is geweest, 120 jaar. De prediker van de voortijd, de prediker van de gerechtigheid. Er is maar één weg, dat is de weg van de Heer. Er is één maar recht. En als je niet binnengaat in die ark, als je niet laat redden, dan zal je voor eeuwig verloren gaan. Nou, Petrus zegt, dat is echt gebeurd. Dat is wel een waarschuwing voor ons en voor de wereld. Want de Heer heeft wel al die mensen doen omkomen. Maar ze wilden niet. En waarom niet? Nou, misschien waren er mensen die allerlei andere dingen vertelden. Petrus zegt van, weet je, zoals vroeger in de... Want waarom lezen we het Oude Testament? Waarom lezen we al die verhalen van het Oude Testament? Omdat het ons iets heel wezenlijks wil vertellen, zo hoe God is. En dat je vroeger ook mensen had die verkeerde dingen leerden. Valse profeet Jeremia stond tegenover een heel scala aan valse profeet. Die van alles en nog wat beweerde. Maak je niet druk, het gaat allemaal goed. Terwijl Jeremia iets anders beweerde. En hij was degene die de ware profeet was. En heel veel mensen liepen achter die valse profeten aan. Nou, zegt de apostel Petrus, ook vandaag in de Nieuw-Testamentische gemeente gebeurt dat. Zoals in het Oude Testament valse profeten waren, zijn er nu ook in het Nieuwe Testament in de gemeente valse leraren. En wat doen ze? Ze gaan zelfs de Heer der Heren, gaan ze hun koning gaan ze verloochenen. Dat je die niet meer nodig hebt, of dat je, nou noem maar op. Je zou kunnen zeggen, onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Als je diensten hoort waar de naam van Jezus niet meer in voorkomt. Dat gebeurt maar al te vaak. Dan hebben ze dus de Heer der Heren niet meer nodig. En de Koning der Koningen. Dan zitten ze op een weg die niet goed is. En iedereen slikt het, of bijna iedereen. Ze vallen allemaal in slaap. Hoe kan dat? Als de Heer der Heren niet boven alles prijkt. Ook vandaag gebeurt het. En niet dat we zeggen van, nou ja, het zal ons niet gebeuren. Nee, we gaan en nuchter. Want het kan ons ook net zo goed gebeuren. Dat de mensen die hier binnenkomen en allerlei dingen gaan beweren die eigenlijk en zeggen van, nee. Dat is het gevaar. En bij het gebed realiseer je dat. En zeg, Heer, maar ik wil niet bij u vandaan zijn. Want ik weet wat de consequentie is. De consequentie is, denk maar aan Sodom en Gomorra. Als mensen ander vlees achterna lopen, dat is het einde, Sodom en Gomorra. En het oordeel van God. Er is maar één waarheid. Er is maar één leer der waarheid. En in het gebed ben je daarvan bewust. En als je dan heel dicht bij de Heer probeert te leven, met vallen en opstaan. Hè, dat doen we, hè? Met vallen en opstaan. En wat is het fijn dat de Heer ons telkens maar weer opricht. En zegt, kom maar, begin maar weer opnieuw. Dan krijgen we een diep verlangen om niet alleen God te loven, maar ook God te geloven. Te vertrouwen op zijn woord. Vandaar dat er ook dat woordje amen is achter elke beamen. Je komt wel eens in kerken waar soms als de dominee iets zegt, dat is meer in baptisten, die zeggen amen. Die beamen dat gelijk. Dan zeggen wij dat niet, maar het is wel goed dat we dat in ons hart zeggen. Van dominee, ik beaam het, niet omdat u het zegt, maar omdat ik weet, het is Gods woord. Dat is zo. Zo is het. En dat doe je natuurlijk ook met het gebed. Want je beaamt, je draagt iets van de zekerheid in dat gebed in je. En zeggen, Heer, we hebben dat nu aan u gevraagd. Wat hebben we aan u gevraagd? Nou ja, denk maar aan Vader. Ja, leer mij God Vader. Als Vader ken onze Vader. Dan ben ik zijn kind. En dan mag ik dat zeker weten. Voor tijd en eeuwig. Geborgen door de Zoon in Jezus Christus, in zijn verlossend lijden en sterven, in zijn opstanding. Dat beaam ik. Dat is waar. Dat is zeker. En al zegt de hele wereld, je kan het niet weten. Is tegenwoordig ook zo mooi, hè? Wie kan het nog weten? Zeker weten. Ja, wij. Want de Bijbel zegt dat toch? We beamen dat. We zeggen er amen op. Het is waar en zeker betekent dat woord. Het is niet van, laat die dominee nou maar amen zeggen. Als je dat zegt, dan of je bent er helemaal niet bij geweest. Of je kan niet zo lang luisteren, dat kan natuurlijk ook. Of hij vertelt niet het ware evangelie. Of misschien nog iets anders. Of je bent er nog niet aan toe om het te beamen. Maar laten we ook, Heer, u wil ons zoveel vertellen. En ik mag het zeker weten. Wat mag ik zeker weten? Uw belofte. Met mijn vader. U zorgt voor mijn eten en drinken. U wil dat ik van mijn troon afkom. Dat wil u zeker. En dat wil ik ook. En dat kost moeite hoor. Want Johannes zegt, hij moet wassen. Ik moet minder worden. Dus altijd sterven aan jezelf. Ik beaam het wel dat het de enige weg is tot behoud. En dat mijn wil, ik heb het leren ontdekken, niet goed is. Alleen uw wil is wel goed. Broers en zusters, als je zo mag loven en prijzen, wanneer ben je dan uit geloofd en geprezen? Eigenlijk nooit, hè? Behalve dan, als zeg je, Heer, nou sta ik voor uw troon. En dan mag ik samen met de engelen u loven en prijzen. Heerlijk zal dat zijn. De woorden die de Heer ons geeft. Maar ik mag ook geloven. Geloof. En geloof heeft iets te maken met de zekerheid. En daarom zegt de Bijbel, nou dan mag je ook weten, veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem begeer. Dus God is meer dan mijn hart. Voel ik dat ik het begeer, verlang. Nou, dat ontbreekt wel eens aan. Maar ik mag zelfs ook zeker weten dat als we datgene bidden wat God van ons vraagt, dat we dan ook de zekerheid hebben dat hij het ook zal doen. Dan kunnen we alleen maar, broeders en zusters, amen zeggen. Amen. Laten we samen de Heere zoeken in gebed, in dankgebed, in voorbeden. Vader, dank u wel dat wij in de naam van Jezus, Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, bijeen mogen zijn. We danken u dat we ook in zijn naam al deze dingen aan u mogen vragen. En dat u het ook in ons hart bewerkt om het aan u te vragen. Omdat we zeker weten dat u de enige weg bent van het behoud. Omdat u het ons met uw geest zalft, met uw geest overtuigt dat het zo is. En Heere, geef ons meer van uw geest, meer van uw genade en nabijheid. Zodat we ook uit uw liefde mogen leven. Elke dag met vallen en opstaan. Maar Heere, geef ook dat u koning bent, Heer Jezus, in ons hart, in mijn hart, in onze kerk, in mijn kerk. In ons werk, in ons gezinsleven. En Heere, dan beseffen we dat het makkelijker gezegd is dan gedaan en wij kunnen het niet. Maar daarom zijn we zeker dat u de wil hebt en het vermogen om ons juist ook te doen inzien en te leren knielen aan uw voeten bij het kruis. Dat we zeggen, Heere, gaat u uw gang maar. Gaat u in ons gezin uw gang maar. Dat u geen onderkoning zal zijn, maar koning. Dat nog een kind, nog een volwassene boven u staat met zijn wil of wat dan ook, maar dat we ons samen neerbuigen voor koning Jezus. En dat uw wil daarin zal geschieden en uw weg wordt gegaan. Ga met ons mee, Heere, als we als uw kinderen het soms moeilijk hebben. Als we door diepe dalen heen moeten. Als we door dalen van duisternis heen moeten. Waarom we soms denken, waar is het licht nou? Wil toch ook daar aanwezig zijn. Zelf, Heer Jezus, als de goede herder. Die met ons meetrekt. Voor ons uitgaat. Die ons bij name kent. Dwars door een dal van de schaduwen des doods zelfs. En dat we dan ook ons veilig weten. Heer, zo willen we tot u komen. En we danken u voor alle zegeningen die u ons elke dag maar weer geeft op onze weg. Bij gezondheid, maar ook bij ziekte, goede uitslagen, hoop voor een stukje toekomst. We bidden ook dat die hoop niet beschaamd zal worden, maar dat er nog meer licht zal gloren aan het eind van die tunnel. Die ziekte. Maar Heer, bewaar ons als we gezond zijn, dat we dan ook onze eigen wegen gaan. Bewaar ons bij u en bij uw woord, en we weten zeker dat wat u zegt, ook in ons leven, dat dat ja is door Jezus Christus. En amen, het is zo. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u, wees koning in mijn leven. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus. Heer, wilt u zo ook zijn met mensen die zorg of verdriet hebben, die u nog niet kennen. Misschien gaat onze gedachte dan wel uit naar die of die. Misschien wel een kind of een kleinkind of een familielid. Of misschien wel iemand uit je buurt of een goede vriend. Of wie dan ook. Heer, we dragen hem of haar aan u op en we bidden u. Wilt u ook in zijn of haar leven zich openbaren als de God van het leven. Als degene die de goede weg is en wijst. Heere, wil zijn met deze wereld waarin er zoveel nare dingen gebeuren. Rampen, oorlogen. Denk aan Syrië, Egypte, plaatsen of Afghanistan of elke keer maar weer die aanslagen in Irak. We denken, Heere God, aan de rampgebieden in de Filipijnen. Andere gebieden die misschien al lang weer vergeten zijn, maar dan toch, waar mensen nog worstelen met de nabijen daarvan. Heer, ontferm, u wilt toch geven dat er uitkomst zal zijn, troost en bemoediging, hulp van degene die kan helpen, en wilt u ook daar de helper zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen de Bijbelstudie morgen. Heer, dank u wel dat we zo weer samenkomen om rond dat woord ons te laten leren en te onderwijzen. En dat we daar rijker van mogen worden. Heren, dat is ons verlangen en ons gebed ook. We bidden u ook voor als we thuis uit een dagboekje lezen of uit de Bijbel, dat het ons zal aanspreken en zal bemoedigen. Elke dag weer mogen de stem van God leren verstaan. Niet alleen maar zondag, maar ook elke dag in de week. Zegen ook zo. Heren, het volk Israël, we bidden voor hen. Geef ook hen uw openbarende liefde en trouw. Dat ze gaan zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob juist zich ten volle waargemaakt heeft, geopenbaard heeft, het licht aangedaan heeft in Yeshua, in Jezus, de Messias. Zegen de Messias beleidende Joden. Draag ook in bijzonder dominee Yossi ben Zwi en Mirjam aan u op, die ook in Nederland zijn. Er zijn misschien nog andere dienstkrachten van u die het woord ook mogen brengen. Zegen hen ook in hun situatie daar. Dat ze tot zegen mogen zijn. En dat ze ook mensen mogen bereiken. Geef ook dat wij mensen mogen bereiken. Misschien wel een vriend. Of een kind. Of iemand anders. En zo leggen we dit alles maar bij u neer. In het besef dat u het vermogen hebt, maar ook de wil om het waar te kunnen maken. Ik wil in stilte misschien wel heel iets persoonlijks tot u vertellen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna belijden we ons geloof en zingen we daarna Psalm 66 vers 3 en 7. Psalm 66 3 en 7, nadat we staande ons geloof hebben beleden. Geweldige gedachte, hè? Dat je niet alleen bent, maar de gemeente van de Heer die heeft miljoenen volgelingen van die ene Messias. En wij mogen daar deel van uitmaken, hier op dat kleine stukje aarde. En we belijden ons geloof in die ene God en Vader en Zoon en Heilige Geest. Met de woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heer, en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.